Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digital applicatie. From Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. President van de Republiek Indonesië, Prabowo Subianto, verklaarde het langdurige partnerschap tussen de ASEAN-lidstaten en Japan een stevige pijler vorm voor vrede en stabiliteit in de Indo-Pacifische regio. Onder verwijzing naar Antara tijdens zijn aanwezigheid bij de 28e ASEAN-Japan-top in Kuala Lumpur, Maleisië op zondag, sprak president Prabowo zijn waardering uit voor de steun van Japan aan de centraliteit van ASEAN en voor hun voortdurende inzet om vrede, welvaart en stabiliteit in de Indo-Pacifische regio te bevorderen. De ASEAN-Japan-top van dit jaar markeert de voortzetting van het strategische partnerschap dat al meer dan 5 decennia tussen ASEAN en Japan bestaat. President van Republiek Indonesia Prabowo Subianto benadrukte het belang van het versterken van inclusieve economische samenwerking door middel van een effectieve implementatie van ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership en RCEP. Onder verwijzing naar Antara tijdens zijn aanwezigheid bij de 28e ASEAN-Japan-top in Kuala Lumpur, Maleisië op zondag, verklaarde de president dat dit het moment is om gezamenlijke principes te verwezen lijken door middel van betekenisvolle samenwerking die daadwerkelijk voordelen oplevert voor het volk. De economische betrekkingen tussen ASEAN en Japan blijven zich ontwikkelen en aanpassen aan de dynamiek van de tijd. We gaan naar het laatste nieuws. President van Republiek Indonesië Prabowo Subianto stelde voor dat ASEAN een waarnemingsteam zou kunnen sturen om transparantie en verantwoordingsplicht te waarborgen voorafgaand aan de algemene verkiezingen in Myanmar, onder verwijzing naar Antara in zijn verklaring tijdens de retreat zitting van de 47e ASEAN-top in Kuala Lumpur, Maleisië op zondag. Merkte president Prabowo de recente ontwikkelingen op verschillende situaties binnen de ASEAN-regio, waaronder het plan voor het houden van verkiezingen in Myanmar in december. In dat politieke proces drong de president erbij ASEAN op aan ervoor te zorgen dat de principe van democratie en transparantie in Myanmar worden gehandhaafd. Luisteraars, dat was het nieuws.
Sila, aku lang pendukungmu.
Stellars at meteorologisch, klimatologisch en geofysica eigenschap van Indonesië waarschuwt de bevolking en maritieme gebruikers in Nusa Tenggara Timur voor gematigde zeegolven van 1,25 tot 2,5 meter. Deze waarschuwing geldt van 26 tot 29 oktober. De verhoogde golfhoogtes kunnen onder andere optreden in de wateren van Straat Sape, de Straat Sumba, de Samuse, de wateren van Saburaijua, Kupang Rote en ten zuiden van Timor. Volgens de agentschap wordt deze situatie veroorzaakt door windpatronen die vanuit het zuidoosten naar zuidwesten waaien met snelheid van 6 tot 20 knopen. Hogere windsnelheden kunnen de golfhoogte verder doen toenemen, wat risico's met zich meebrengt voor de scheepvaart. Voor vissersboten kan wind boven 15 knopen met golven boven 1,25 meter al gevaarlijk zijn, terwijl voor pontons en sleepboten het risico toeneemt vanaf ongeveer 16 knopen met golven rond 1,5 meter. Daarom wordt vissers, scheepvaartoperators en bewoners van kustgebieden aangeraden extra voorzichtig te zijn en de officiële weerinformatie van Indonesische agentschap regelmatig te volgen. Veiligheid staat voorop.
Semua rezeki.
Dit is de wijze woord van de dag. Geef nooit op wanneer alles niet goed verloopt. Rio Haryanto. Rio Haryanto is een Indonesische coureur die werd geboren in Solo op 22 januari 1993. Sinds jonge leeftijd toonde hij een groot potentieel in autosport. Zijn talent bracht Rio naar het Aziatische niveau, met uiteindelijk naar Europa om deel te nemen aan de GP3 Europe Series in 2010 tot en met 2011 en de GP2 Europe Series in 2012 tot en met 2015. Het hoogtepunt van Rio Haryanto's carrière vond plaats in 2016, toen hij zijn naam vestigde als de eerste Indonesische coureur die deelnam aan de Formule 1. Hij sloot zich aan bij het Manor Racing Team. Een van de meest memorabele momenten in zijn carrière was toen hij de 15e plaats behaalde tijdens de Grand Prix van Monaco in 2016.
Voice of Indonesia.
Zich veranderen voor iemand van wie we houden, dat is geen probleem. Maar als alle veranderingen die we al hebben gedaan uiteindelijk voor niks blijken te zijn, hoe dan? Dit is wat Afgan vertelt door zijn nieuwe lid Kacamata, het lid dat de opening vorm van voor Afgans nieuwe album Retrospective dat in november zal uitkomen. Laten we het lid gewoon samen luisteren en blijf bij ons Voice of Indonesia die u altijd zal vermaken met de beste hits uit Indonesia.
Kau yang tiba, datang tanpa ku minta. Tiba-tiba, hilang satu cinta. Terlalu lama, demam ku pikirkannya. Dimana letak salahnya? Kau pikirkan apa ku masih sendiri? Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah. Tapi untukmu ku mengalah. Ku telan sajalah. Itu kan yang kau mau. Memang aku yang salah. Suka cari masalah. Salahku setengahnya. Berharap pada manusia. Kecewa akhirnya. Kita tak jodoh. Tapi kita bertemu. Mau.
Voice Rars, Indonesia's ambassador in Italia, Juni Mart Girsang. Spraxin wandering out for the Iacocco Patea Choir at Mimica, Medan, Papua, die 7 onderscheidingen behaalde tijdens de 15e internationale koorcompetitie in Canto sul Garda in Riva del Garda, Italië. Volgens hem toont deze prestaties aan dat Indonesië beschikt over vocale talenten van wereldklasse, terwijl de deelname van het koor de fans een culturele missie draagt met een boodschap van harmonie, eenheid en vrede. De IPC wist de jury te imponeren met hun repertoire in 3 hoofdcategorieën, ondersteund door authentieke kostuums en traditionele dansen van de Kamono en Amungme stammen. Ze behaalden de hoogste score in de categorie Mixed Choir en wonen gouden medailles in Musica Sacra en Folklore. Na de competitie trad IPC op tijdens de Indonesische Cultuuravond in Rome. Die werd afgesloten met de promotie van typische Papuaanse culinaire specialiteiten. Of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek Maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, Pantai Ngurbloat ligt in het dorp Ngilngof in de KE-landen van Zuid-Oost-Molukken en staat bekend om zijn uiterst fijne, meelachtige witte zand. Vanwege de unieke textuur en de lange kustlijn wordt het strand ook wel Pantai Pasir Panjang genoemd. Veel bezoekers uit binnen- en buitenland komen om de sensatie te ervaren van wandelen op het zachte zand en te genieten van de rustige, kristalheerende zee. Naast de bijzonderheden, biedt pantai Ngurblot activiteiten zoals snorkelen, duiken en ontspannen aan de kust. Het dorp Ngilngof ontwikkelt zich als een digitale toeristische bestemming en biedt ook culturele en religieuze bezienswaardigheden, waaronder de geschiedenis van de katholieke kerk in de Kei-eilanden. Verschillende duikclubs verblijven zelf wekenlang om de onderwaterpracht te verkennen. Het strand is bijzonder mooi bij zonsopgang en zonsondergang, wanneer het licht en betoverend uitzicht over de zee creëert. De toegang is mogelijk via de luchthaven van Karel Sasuetobun Langur of met een pelnisschip naar de haven van Toa. De toegangprijs is betaalbaar, ₹10.000 voor motorfietsen en ₹20.000 voor auto's. En het strand is 24 uur per dag geopend. Pantai Ngurblot is een van de meest geliefde bestemmingen op de Kei-eilanden en biedt een unieke ervaring. Ultrafijn zand, helder blauwe water en indrukwekkende onderwaterwereld. Een onvergetelijke bestemming voor iedereen die op zoek is naar rust en naturschoon aan de zee.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment Evenals News and informasi over Indonesia and the Poten Land. Voice of Indonesia, from Indonesia for the world.
Yang jaya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Di erste milenium the overwinning of the sea in Behalden waren het Nusantara volk, de Melayu. Er voer geen Chinees. Het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw. Daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Term pinisi lahir rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of kaft catched is. Het betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Als archipelland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
De term Pinisi verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20e eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi-boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkona. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Pinisi waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Pau-pau yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Pinisi. Jadi istilah Pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya suatu ciptaan setelah yang namanya Pinisi itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Phoenici, wat eigenlijk iets nieuw is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu pada tahun
1906. Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie en zo voort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Phoenici is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Phoenici Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Phoenici werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Phoenici werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Phoenici Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di Kingendok.
Wat ik me herinner was, het in de jaren 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Phoenici genaamd, is de wind sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Als we alleen op het zeil waren, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Phoenici. We bezochten ook het Phoenici scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Strand. Daar ontmoeten we Haris, een Phoenici scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Phoenici scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Phoenici di Banang ini asalnya dari Ara, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka tahun 1400
definisi skip kong ait arah Bulukumba Zuid Sulawesi bestaat uit voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout. Er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een penisieschip.
Ja, kayu besi, kayu biti, kayu jati. Tiga soorten jenis kayu.
Ja, ijzerhout, bitihout en tikhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik penisi van bitihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut. De planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de penische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tatatalu, een systeem dat werd gebruikt om penische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Er is een hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu.
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig. en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt. Een boot is niet iets rechthoekigs, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel en de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Mengkocokkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit, sehingga bukan menjadi ini baru konsumsi halaya kerana, wah, memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya? Memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Voice of Indonesia.
Dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOE_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Tot morgen!